Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst op Hemelvaartsdag. Wat is het heerlijk om zo te mogen zingen over de Heer Jezus. Het lam op zijn troon die wij vanuit de hemel verwachten. Daar staan we vandaag bij stil en hoe hij vanuit de hemel regeert en hoe dat ons houvast geeft in dit leven waar zo vaak nog lijden ons ten deel valt. Ik heb verder geen bijzondere afkondigingen behalve dan dat na de dienst de JV op kamp gaat en het zou natuurlijk mooi zijn als we ze met elkaar even uitzwaaien. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die hemel en aarde uit niet geschapen heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Op Hemelvaartsdag leren we onze hoop te vestigen niet op mensen, maar alleen op de Heer Jezus Christus, die als overwinnaar heeft plaatsgenomen aan Gods rechterhand. Daarom zingen we van Psalm 146, vers 2 en 3. Vestig op prinsen geen vertrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. 146, vers 2 en ook vers 3. We doen vanmorgen belijdenis van het geloof met de woorden van de Heidelbergse Catechismus, zondag 19. Zondag 19 van de Catechismus, daar belijden wij vraag en antwoord 50 tot en met 52. In vraag 50 wordt gevraagd, waarom wordt daarbij gezegd dat Christus is zittende ter rechterhand Gods. Omdat Christus daarom ten hemel gevaren is, omdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Welk nut geeft het ons, dat deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? In de eerste plaats, dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. En ten tweede, dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. En wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefheid en vervolging met een opgericht hoofd, even dezelfde die zich tevoren om mijnent wil voor Gods gericht gesteld en alle vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Amen. Wij zingen van Christus die aan de rechterhand van God is met Psalm 110, vers 1 en 2. Psalm 110, vers 1 en 2. We gaan samen bidden om de Heere te vragen om zijn zegen. We doen voorbeden voor het JV-kamp van aanstaand weekend. En we willen ook voorbeden doen voor de heer Van Dam uit Rokanje. Die wordt, zoals u weet, al een langere tijd, al een aantal jaar behandeld. Vanwege zijn ziekte, hij krijgt chemokuren. De laatste chemo is erg zwaar gevallen, dus dat wordt nu morgen weer een nieuwe chemo. En die is dan voor de helft van de sterkte. En we willen hen samen opdragen. Laten we samen bidden, gemeente. Heere onze God, Heere Jezus, wij zijn hier vandaag bijeengekomen om uw hemelvaart te gedenken. En ook om onze eigen harten vanmorgen te richten naar boven. En het oog naar boven te richten. Naar u die als ons hoofd in de hemel zit en die ons regeert. En niet alleen over ons regeert u, Heer Jezus, u regeert over alle dingen. De wereldgeschiedenis is in uw hand. U bent het lam dat geslacht is, dat de boekrol waardig is te openen. Om de geschiedenis tot een voltooiing te brengen. En er is al heel veel gebeurd in deze menselijke geschiedenis wat u gedaan heeft. Heer Jezus, we wachten eigenlijk nog maar op één heilsfeit. En dat is dat u wederkomt. Want u heeft alles gedaan wat nodig was. U bent mens geworden. U hebt voor ons geleden. U bent aan het kruis gestorven. U bent op de derde dag opgestaan en u bent ook alweer ten hemel gevaren. En daar verwachten we u vandaan. En tegelijkertijd weten we, Heren, dat dat vandaag waarschijnlijk nog niet zal zijn. Want er moet nog veel gebeuren in deze geschiedenis. De profeten hebben ervan gesproken, maar toch zegt u dat u spoedig komt en daar zien we naar uit, Heer Jezus. Want er is zoveel in dit leven, op deze wereld, waardoor wij voelen, wij horen hier niet thuis. Er zijn over het rond der aarde zoveel vervolgingen gaande van uw kerk. Er is zoveel lijden om Christus wil. Heer, wilt u ons vanmorgen onze harten richten op u en wat het voor ons betekent in deze wereld dat u al boven bent en dat u ons regeert en we hebben het ook beleden dat u ons bewaart, dat u ons verdedigt tegen alle aanslagen van de Satan. Niemand kan ons uit uw hand rukken, heeft u zelf gezegd, maar soms voelt het wel zo, Vader, dat we zo uit uw hand gerukt worden. Dat we gezift worden als de tarwe. Dat er zoveel dingen in ons leven spelen. Dat soms die ogen en dat hart van ons maar hier beneden gericht blijft. En we in onze eigen zorgen en in onze eigen gedachten vast komen te zitten. Heere, breekt u daar vanmorgen dwars doorheen. En geef dat we u mogen zien, Heere Jezus. U die regeert. Tot in alle eeuwigheid. Heren, we bidden nu voor onze jongeren. Ze mogen dit weekend met elkaar op kamp gaan, samen met de jeugd van Spijkenisse. Heren, dank u dat dat kan en dank u dat de weersvooruitzichten gunstig zijn. Heren, geef ze een heerlijke tijd met elkaar. Geef dat daar vriendschappen mogen worden uitgebouwd. Dat daar vriendschappen zullen ontstaan die een leven lang meegaan. En een vriendschap niet alleen op basis van gedeelde interesses, maar ook op basis van een gedeelde zaligmaker. En een gedeelde God en Vader. En diezelfde geest die in ons woont. Dat we ons geestelijk met elkaar verbonden weten. En dat niet alleen binnen onze eigen generatie, maar over de generaties heen. Want u bent onze God en Vader. Heer, geef ze zo een goede tijd met elkaar. Bewaar ze en spaar ze ook voor ongelukken die in een klein hoekje kunnen zitten. Geef dat er een goede sfeer mag zijn en dat ze ook weer veilig terug zullen komen op zaterdagavond. Heren, we bidden nu ook voor de familie van Dam uit Rokanje. En we mogen met hen u dank zeggen dat ze nog bewaard en gespaard zijn gebleven voor elkaar. Dat is een wonder. En toen ruim 2 jaar geleden die diagnose gesteld werd, zag het er niet gunstig uit. Maar u bent erbij geweest, u hebt ze gedragen. En u hebt de behandelingen ook willen zegenen. En dat bidden we ook voor de kuur die morgen weer gaat beginnen. Ook al is die kuur nu minder zwaar, omdat het lichaam het zo slecht verdraagt. Heere, dat is voor u toch geen belemmering om die kuur te zegenen. En dat ze nog een goede tijd met elkaar mogen hebben. En dat ze in hun gebeden ook voor de gemeente nog heel dienstbaar mogen zijn. Heer, zo dragen we hen op aan de troon van uw genade, wetende dat u ook de ziekte regeert. En dat u, hoewel dat soms verdriet brengt in ons leven, daardoor ons geloof des te sterker wil maken. Heer, geef dat de hoop op u steeds meer mag worden. Heere, zo dragen wij alles aan u op. Gedenk ons op de kansel en ook onder de kansel. Geef een heerlijke en een gezegende dienst. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan met elkaar lezen uit de Petrusbrief. 1 Petrus 3. En daarvan lezen we vanaf vers 13. In dit gedeelte haalt Petrus de hemelvaart van de Heer Jezus op een hele aparte manier aan. En dat is voor ons op een manier waar het voor ons, die ons kracht en houvast wil geven. 1 Petrus 3 vanaf vers 13 tot en met vers 22. Daar zegt de apostel: en wie is het die u kwaad doen zal, indien u navolgers bent van het goede? Maar indien u ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo bent u zalig. En vrees niet uit vrezen van hen en wordt niet ontroerd, maar heilig God de Heere in uw harten. En wees altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die uw rekenschap afeist van de hoop die in u is met zachtmoedigheid en vrezen. En heb een goed geweten, opdat in hetgeen ze kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter dat u weldoende, dat wil zeggen terwijl u goed doet, als het de wil van God is, lijdt, dan kwaaddoende lijdt. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, omdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel gedood in het vlees, dat wil zeggen zijn lichaam is gedood, maar hij is levend gemaakt door de geest. Door wie hij ook, toen hij heen ging, dat is de hemelvaart, aan de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft. Die voorheen ongehoorzaam waren, toen de langmoedigheid van God eenmaal wachtte in de dagen van Noach, toen de ark toebereid werd. Waarin weinige, dat is 8 zielen, behouden werden door het water. Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt. Niet die een aflegging is van de vuilheid van het lichaam, maar die een vraag is van een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus Christus. Hij is aan de rechterhand van God, opgevaren ten hemel, en de engelen en machten en krachten zijn aan hem onderdanig gemaakt. Tot zover de schriftlezing. U mag de Heere dienen met uw gaven. Er zijn 2 collectes tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de eredienst. De tweede is voor het onderhoud. En de collecte bij de uitgang is een bijdrage in de energiekosten. En uiteraard is ook de zending- en evangelisatiekist daar nog bij de uitgang. Wij gaan met elkaar zingen van Psalm 47, vers 1, 3 en 4. Psalm 47, vers 1, 3 en 4. Thank you. Straks na de preek zingen we van Psalm 42, het vijfde vers, maar de Heere zal uitkomst geven. De tekst vanmorgen is 1 Petrus 3, vers 18 tot en met 22. Waar de apostel ons wijst op de Heer Jezus en tegen ons zegt, want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. En door die geest heeft hij ook, toen hij heen ging, aan de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt. Die geesten die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer het geduld van God nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, toen de ark toebereid werd, waarin weinigen, dat is 8 zielen, behouden werden door het water. Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt. Niet die een aflegging is van de vuilheid van het lichaam, maar die een vraag is van een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus Christus. Hij is aan de rechterhand van God, opgevaren ten hemel, en de engelen en machten en krachten zijn aan hem onderdanig gemaakt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, als ik vraag aan u, wie van u heeft er dagelijks of misschien wekelijks te maken met vervolging? Dan zullen er denk ik weinigen zeggen, ja ik. Want bij vervolging denken wij aan landen als China, als een Iran, een Noord-Korea. Maar als ik vraag, wie heeft elke dag of wie heeft elke week wel eens moeite om heilig te leven in een niet-christelijke wereld of in een niet-christelijke omgeving, wie heeft er wel eens moeite om te leven zoals God dat wil, en wie loopt daarbij tegen problemen aan? Ja, dan kunnen we denk ik meer vingers verwachten. Wie ervaart er wel eens druk vanuit zijn omgeving om mee te gaan in een manier of om iets te doen wat niet-christelijk is? Wie ervaart wel eens groepsdruk in je vriendengroep? Of groepsdruk in familiebeverwant of op je werk? Druk in je omgeving om even je geloof te parkeren en dat even te vergeten. En gewoon niet moeilijk te doen en mee te doen. Dat is een druk die komt niet alleen uit niet-christelijke hoek, ook niet alleen uit antichristelijke hoek. Juist ook uit christelijke hoek kan zo'n druk komen. Joh, doe niet zo moeilijk, het gaat toch om de liefde? Die druk, dat is ook een vorm van vervolging. Vervolging is niet dat je op een dag wakker wordt en dat je op nos.nl leest dat iedereen die een Bijbel bezit deze in moet leveren op het gemeentehuis en als je dat niet doet dat je naar de gevangenis moet. Nee, vervolging begint hier dat je op wat voor manier dan ook vanuit je omgeving druk ervaart om gewoon mee te doen met de rest. Terwijl je weet, maar dat mag eigenlijk niet. Dat kan eigenlijk niet, want ik volg de Heer Jezus. Vervolging betekent dat je te maken hebt met allerhande krachten om je heen. En dat kan je heel breed invullen. Krachten die erop uit zijn om je geloof te ondermijnen, waardoor je niet meer standvastig bent. Krachten die erop uit zijn om je af te houden van het woord van de Heer Jezus en om dat woord te gehoorzamen. Krachten die je ervan afhouden om de aanwijzingen van de apostelen naast je neer te leggen. Krachten die je doen geloven dat je grootste probleem is dat je niet meetelt. In de klas, in de vriendengroep, op je werk. Krachten die je willen doen geloven dat je prima christen kan zijn en voor de rest gewoon met de tijdsgeest mee kan gaan. Je kan prima christen zijn en een keer goed dronken worden. Je kan prima christen zijn en in de handel oneerlijk zijn. Want ja, leven naar de wil van God, dat kan niemand toch echt. Dat is toch altijd niet perfect. Dus waarom zou je moeite doen? Als je de Heer Jezus echt wil gehoorzamen, dan moet je er rekening mee houden dat je met allemaal van dat soort invloeden onder al dat soort krachten druk ervaart. Dan word je vervolgd. Jongeren, de meerderheid van jullie klasgenoten drinkt alcohol, worden misschien wel geregeld dronken. En de meerderheid vindt het prima om een jointje te roken. De meerderheid kijkt naar films waarin gevloekt wordt, waarin alles gedaan wordt wat tegen de 10 geboden ingaat. De meerderheid heeft er totaal geen moeite mee om met verschillende personen naar bed te gaan. En dat geldt steeds meer, niet alleen van niet-gelovigen, maar ook van mensen die belijden dat ze Jezus geloven. En je hoort er niet helemaal meer bij als je met die dingen niet meedoet. Petrus weet hoe moeilijk het is als je onder groepsdruk staat. Hij weet hoe moeilijk het is om goed en heilig te leven. En Petrus wil ons leren om onze focus te zetten op Gods gerechtigheid. Dat wil zeggen dat je zegt, ik doe niet mee met die zondige gewoonten die mijn vrienden hebben. Ik blijf trouw aan wat Jezus leert en wil hem gehoorzamen. En dat betekent bijvoorbeeld dat je zegt, ik ben bereid om 's avonds thuis te blijven als de rest uitgaat en dingen doet die God niet wil. En ik ga op zoek naar vrienden en ik bid de Heer om vrienden met wie ik samen hem kan volgen. Want ik kijk uit naar de dag dat Jezus terugkomt en dat hij zegt, jij bent trouw geweest. En ik ben blij met je. En met die dag ben je blijer dan dat je blij bent met de acceptatie van je omgeving. Dat is moeilijk om zo te leven. Hoe leer je dat? Petrus zegt, dat leer je door te bedenken wie je nou eigenlijk volgt. Onze tekst spreekt gelovigen aan die het moeilijk hebben. Waarom? Omdat ze ervoor gekozen hebben om Jezus te gehoorzamen. Daardoor accepteert hun omgeving hen niet. Misschien gaat dat wel over jou of over u. Vind je het moeilijk om echt je geloof in de praktijk te brengen? Want je hebt vrienden die daar niks van begrijpen. Die dat maar vreemd vinden. Dan heeft de Heere vandaag een boodschap voor u en voor jou. En deze tekst spreekt ook mensen aan die in het grijze gebied zitten. Die zeggen, oké, ik ben wel christelijk, ik ga naar de kerk, ik ga naar de JV. Maar ik wil niet zo'n heilig boontje worden, dominee. Ik wil niet bekend staan als zo'n streng gelovige jongen of meisje die nergens aan meedoet en die nooit eens aan zijn dak mag gaan. Ook dan is er een boodschap voor je vanmorgen. Petrus wil ons vanmorgen bemoedigen en ook waarschuwen. Hij wijst ons namelijk op wat Christus gedaan heeft tegen mensen die het lastig vinden om echt toegewijd te zijn te midden van de vervolging, te midden van al die druk uit de omgeving, zegt Petrus. Als je in de problemen komt omdat je Jezus volgt, dan moet je juist meer aan de Heer Jezus gaan denken. Aan zijn lijden, aan zijn sterven, aan zijn opstanding, aan zijn hemelvaart. En bij die hemelvaart vooral ook wat daar nog verder nakomt. Want in die weg die Jezus gegaan is, waarin hij steeds verder verhoogd is, zijn opstanding, eerste trap van de verhoging, zijn hemelvaart, zijn verheerlijking. In die verhoging vind je een geweldige houvast, een geweldige bemoediging, een bron van kracht om heilig te leven in een onheilige wereld. Nou, hoe dat precies zit en waarom Petrus juist dat zegt, dat gaan we vanmorgen onderzoeken. Het thema is de verheerlijking van Jezus Christus geeft kracht in vervolging. De verheerlijking van Jezus Christus geeft kracht in vervolging. En Petrus wijst ons dan allereerst op Jezus' voorbeeld in het lijden. Het eerste gedeelte van vers 18. Hij wijst ons vervolgens in het tweede gedeelte van vers 18 op Jezus' sterven als een beginpunt. Wij denken vaak aan sterven, ja, dat is het eindpunt van iemands leven. Petrus zegt nee, dat is bij Jezus het beginpunt van zijn overwinning. En ten derde, Jezus' hemelvaart als houvast. In vers 19 tot 22. Dus de verheerlijking van Jezus Christus geeft kracht in vervolging. Petrus wijst ons op Jezus' voorbeeld in het lijden. Jezus sterven als beginpunt en Jezus hemelvaart als houvast. Dus allereerst het voorbeeld in het lijden. Ja, eerst eigenlijk even dit. Onze tekst is best moeilijk te verklaren. Dat zeg ik er gelijk bij. Je hebt het misschien wel bij de schriftlezing ook gemerkt van daar zitten gedachten in waarvan je denkt, hoe zit dat nou precies? En Paulus die staat bekend om zijn moeilijke zinnen. Nou, Petrus die kan er ook wat van. In het Grieks is de zin best moeilijk. Het is heel lang met veel bijzinnen, dus dan heb je moeite met de grammatica. Maar er zijn ook zaken die Petrus benoemt waarvan je je afvraagt, joh Petrus, wat bedoel je daar nou precies mee? Wat zou dat nou betekenen? In vers 19 hebben we gelezen dat toen Jezus heen ging, dat wijst op zijn hemelvaart, dat hij aan geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft. Nou, dan ga je natuurlijk nadenken, wie zijn die geesten en wat moet ik me voorstellen bij die gevangenis? En toen hij heen ging, ja, gaat dat echt over de hemelvaart? Nou, dan worden een paar vragen beantwoord in vers 20. Als Petrus zegt, nou, die geesten, dat waren degene die toen Noach de ark aan het bouwen was, ongehoorzaam waren. Ja, dan stapelen de vragen zich natuurlijk nog meer op. Dus hoe zit het nou? De Heer Jezus die is ten hemel gevaren en terwijl hij heen ging, is hij naar die mensen gegaan in Noach zijn tijd die gestorven zijn. En daar heeft hij toen tegen gepredikt. Nou, dat is allemaal best moeilijk. En dan komt er vervolgens nog een hele vreemde vergelijking met de ark en de doop. Dus heel veel bijbelse uitleggers zitten bij 1 Petrus 3 letterlijk met de handen in het haar. En ik heb er ook best wel lang mee geworsteld. Maar met wat bedoelt Petrus hier nou eigenlijk? Een uitlegger gaf een hele zinvolle opmerking en daar gaan we ons vanmorgen ook aan houden. Je moet niet verdwalen in de details. Bij die probleemversen. Want dan ben je zo met die details bezig, het grote plaatje uit het oog verliest. Dan ga je de kerk uit en denk je, ja, ik heb van alles gehoord, maar ben ik ook gevoed? Nou, dat hoop ik niet dat dat vandaag zo zal zijn. Ik heb van alles gehoord, maar ben ik ook echt geestelijk gevoed? Ik hoop vooral dat u uit de kerk straks gaat en zegt, ik ben echt geestelijk gevoed vandaag. Het gaat in deze tekst uiteindelijk om de vraag, hoe geeft de hemelvaart van de Heer Jezus mij kracht? Hoe geeft de hemelvaart van de Heer Jezus mij troost en mij hou vast als ik straks weer de wereld inga en in die lastige situaties kom waar ik het daar straks over had? Als het lastig is op school om heilig te leven te midden van niet-christelijke vrienden. En dat heb je ook op een christelijke school, niet-christelijke vrienden. Ja, die wel christelijk in naam zijn, maar die niet echt de Heer Jezus willen volgen. Christelijke jongeren zijn niet altijd gelovige jongeren. Net zoals christelijke mensen niet altijd gelovige mensen zijn. Dus wat we gaan proberen is die boodschap die Petrus ons hier meegeeft zo praktisch mogelijk te maken. Want het gaat over de praktijk van het christenleven. Petrus zegt, jullie moeten zo zijn. Jullie moeten mensen zijn die het goede doen. Jullie moeten mensen zijn die gehoorzaam zijn aan God. Die geen kwaad met kwaad vergelden, weet u nog, de vorige keer? Jullie moeten mensen zijn die niet zondigen met de tong, die niet roddelen. Die niet vijandig reageren als ze beledigd worden. Die anderen niet bedriegen, maar die oprecht zijn. Met andere woorden, Petrus, zijn boodschap is, doe het goede. En dan vraagt hij in vers 13, wie kan daar wat op tegen hebben? Hij zegt, wie is het die u kwaad doen zou als u navolgers bent van het goede? Wie zal je daarom kwaad doen? Nou, de eerste instantie denk je, ja, niemand. Als je het goede doet, daar is iedereen blij mee. Ja, dat is in algemeenheid zo. Maar toch kan het zijn, zegt Petrus in vers 14, dat je moet lijden om der gerechtigheid wil. Lijden vanwege de gerechtigheid. Dat is dat je doet wat de Heere wil. Je wil Jezus volgen, maar je komt in een situatie terecht waar je merkt, ja, maar daar is niet iedereen blij mee. Je hebt die collega op je werk, jongeren, en hij zegt, joh, ik wil even een half uurtje eerder weg. Ik piep er even tussenuit. En als ze vragen waar ik ben, geef jij maar even een smoes. Als de baas zegt, joh, heb je Walter gezien? Zegt, nou ja, hij ging net even naar het toilet, geloof ik. Maar hij is al weg. Ja, jij zegt dus tegen Walter, ja, dat kan ik niet doen. Dat is liegen. Ja, lekker collegiaal ben jij. En hij zet andere collega's tegen je op. Joh, hij is zo kinderachtig. Zeker vanwege zijn geloof. Je denkt zeker dat je beter bent dan wij. Een heel klein voorbeeld. Maar het is wel lijden onder gerechtigheid. Je doet het goede, je bent gehoorzaam aan de Here, maar dat wordt niet in dank afgenomen. Sterker nog, je komt buiten de groep te staan. En misschien denk je wel, joh, dat wil ik helemaal niet. Ik wil erbij horen, dus de volgende keer, ja, hij wil gelijk eens een beetje kinderachtig, half uurtje, maar maak het uit. Ik wil niet alleen staan. De duivel is bezig om druk uit te oefenen in die situaties. En misschien denk je ook wel, ja, wat is dit oneerlijk? Nou doe ik het goede en dan word ik erdoor gestraft. En dat maakt je moedeloos. Misschien wel boos. Heren, hoe kan dat nou? Waarom overkomt mij dit? Ik deed dit toch voor u? Hoe komt dat dit soort situaties voorkomen? Er vindt een botsing plaats tussen twee soorten personen. Rechtvaardige personen, die willen doen wat de Heere vraagt. En die het goede willen doen. En onrechtvaardige personen, die een leugentje niet zo erg vinden. En in een tijd waarin de samenleving steeds minder christelijk is, krijg je steeds meer van dat soort botsingen. En dat wordt steeds heftiger op allerlei vlakken. En daar krijg je mee te maken als je oprecht de Heere wil volgen. En het voelt zo onrechtvaardig, het kruipt onder je huid. Je wordt er soms naar van. En Petrus zegt heel realistisch, wees maar niet verbaasd, dit ga je meemaken als christen. Kijk er niet vreemd van op. Paulus die zegt precies hetzelfde tegen Timotheus in 2 Timotheus 3. Allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Met andere woorden, als je vrucht wil dragen voor de Heere, dan kom je in lastige situaties terecht. Waarin wat God zegt botst met wat de wereld zegt. Maar de Heer Jezus die belooft ons in Matteüs 5, zalig bent u als men u smaadt en vervolgt. En door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, want dat doen ze omwille van mij. Kortom, dit soort situaties, en dan noemde ik dat voorbeeld van Walter die een half uurtje eerder weggaat. Dat is maar een voorbeeld in het klein, maar je kan het zelf wel invullen. Dat kan ook in het groot. En die situaties kan je niet voorkomen. Dan moet je ook niet proberen om dat maar heel krampachtig allemaal te voorkomen. Maar daar moet je mee om leren gaan. Hoe dan? Nou, dan komen we aan bij onze tekst. Het heeft even een aanloop nodig gehad. Maar ik hoop dat het daarom des te duidelijker wordt. Vers 18. Wat lees je daar? Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige. Opdat hij ons tot God zou brengen. Petrus zegt, denk aan Christus. Ook hij heeft eenmaal voor de zonde geleden. En hij was rechtvaardig. Als wij moeten lijden, als wij met die vervolging te maken hebben, moeten we niet vergeten, wij volgen een zaligmaker die zelf ook geleden heeft. En die de bereidheid had om te lijden voor de rechtvaardigheid. Hij was bereid om te lijden voor God en dat vergeten wij wel eens. Wij willen het lijden ontlopen, we willen het voorkomen. Maar Petrus herinnert ons, vergeet nooit dat we een zaligmaker volgen die ook moest lijden. En hij heeft zelf gezegd, als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Johannes 15 vers 20. Hij, zegt Petrus, hij was volkomen rechtvaardig. En toch heeft hij geleden. Hij leed omwille van de gerechtigheid. En dat deed hij niet zomaar. Hij deed dat met een reden. Hij zegt dat deed hij opdat hij ons tot God zou brengen. Petrus zegt, bedenk je dat lijden van de Heer Jezus, was hij bereid om te gaan en daarmee heeft hij ons bij zijn vader gebracht. En Petrus bedoelt te zeggen, op een bepaalde manier gebeurt dat ook als wij lijden. Dan brengen wij mensen tot God. Ja, nee, ons lijden is geen verzoenend lijden. Wij zijn geen plaatsvervangend offer zoals de Heer Jezus voor de zonde gestorven is en de schuld betaald heeft. Maar toch kan ons lijden mensen bij God brengen. Hoe dan? Mensen kunnen naar je levenswandel kijken en zeggen, joh, die jongen, hè, die snap ik niet. Zijn collega doet zo naar tegen hem en ze praten achter zijn rug om, maar ik snap niet waarom die vriendelijk blijft. Ze doen vervelend, maar hij wordt nooit boos. Ik snap er niks van. Hoe kan dat? Dat doe je toch niet? En maar als je aan die jongen, als je dan naar die jongen toegegaan wordt en hem die vraag gesteld wordt, joh, waarom word jij nooit boos? Dan zegt de jongen, dat heeft met de Heer Jezus te maken. Ik wil hem volgen, hem gehoorzamen. Hij werd ook niet boos. En hij heeft mij dat geleerd. Hij heeft ook voor mij geleden. Hij heeft voor mij geleden en hij leert mij om op een goede manier met moeilijkheden om te gaan. En dat kan een beginnetje zijn dat iemand bij God gebracht wordt. Waardoor mensen verder gaan vragen. Joh, maar dat vind ik zo bijzonder. Leg me daar eens wat meer over uit. Een heel simpel voorbeeld. Petrus zegt, vergeet nooit dat wij een meester hebben die zelf ook geleden heeft als rechtvaardige. En zijn lijden bracht mensen bij God. En zo kan ons lijden mensen ook bij God brengen. Ons lijden kan de Heere gebruiken. Wil de Heere gebruiken. Dus we moeten het niet ontlopen. Het tweede waar Petrus op wijst. Petrus wijst ons op Jezus sterven als beginpunt. Vers 18, tweede gedeelte. Hij is wel gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Iemand zegt, ja, dat is een makkelijk voorbeeld hè, van die Walter die wat eerder weg wil. Dat is maar een klein beetje lijden, dat valt nog wel mee. Maar ik hoor ook wel eens verhalen en ik lees ook wel eens verhalen van mensen die heel veel moeten lijden. Kan dat lijden omwille van je geloof zo ver gaan dat het je leven kost? Ja, zegt Petrus. Kijk maar naar Jezus. Het lijden van Jezus, dat was zo erg, hij werd zelfs ter dood gebracht. Maar, zegt Petrus, bedenk dan, dat was niet het einde. Zo denkt de wereld, de dood, dat is het einde. De lijders die Jezus ter dood veroordeeld hebben, die dachten zo, als we hem maar aan dat kruis laten spijkeren, dan is het daarna voorgoed voorbij met hem. Dan zijn we van hem af. Maar Petrus zegt, niets is minder waar. Zijn dood was niet het einde. Zijn dood was het begin van zijn overwinning. Petrus zegt, zijn lichaam is wel gedood, maar hij is levend gemaakt door de geest. Het is niet zo dat we moeten bedenken, ja, Christus moet lijden, dus jullie moeten ook lijden. En dat kan eindigen in de dood, leer er maar mee te leven. Punt. Wel nee, hij zegt, bedenk dat het sterven van Christus niet het eindpunt is, maar het beginpunt van zijn verheerlijking. En zo is de vervolging die wij hier meemaken niet een neergaande lijn die steeds dieper wordt en dat we uiteindelijk op een dieptepunt in een koude, eenzame cel eindigen en dat dat het einde van ons leven is. Wel nee. Wat Petrus hier probeert te zeggen, dat zegt Paulus in andere woorden in Romeinen 8, vers 17 en 18. Hij zegt, wanneer we met hem lijden, dan zullen we ook met hem verheerlijkt worden. En dan zegt Paulus er nog iets bij in vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat lijden, wat wij hier in de tegenwoordige wereld, in deze tijd meemaken, dat weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Christus heeft onrechtvaardig lijden moeten doorstaan. Dat ging bij hem tot het uiterste. Hij werd ter dood veroordeeld. Maar wie hem volgt mag weten, als ik in dat voetspoor moet gaan, zelfs als hij mij roept om voor hem te sterven, kan de wereld misschien denken, dit is het einde. We hebben zijn lichaam gedood, maar dan nog mag ik weten, mijn zaligmaker is levend door de geest en ik zelf zal ook leven. Diezelfde geest zal ook mij weer levend maken. Niets kan mij scheiden van Christus. En dan denken we weer aan Paulus die zich dat hardop afvraagt in Romeinen 8. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En dan gaat hij allerlei dingen noemen die met die vervolging te maken heeft. Verdrukking. Benauwdheid. Vervolging. Honger. Naaktheid. Gevaar. Het zwaard. En dan zegt Paulus, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. In de situatie waarin je vervolgd wordt, zegt de Heere, ik heb ook geleden. Maar ik heb overwonnen. En hoe? En wie in mijn voetspoor gaat, die zal ook in mijn overwinning delen. En dat brengt ons bij de derde gedachte. Jezus hemelvaart als houvast. En dan komen we ook gelijk bij die lastige verzen. 19 en 20. Zoals ik al aangaf, ik ga niet in op alle details. Ik geloof dat de eerste lezers dit veel beter konden begrijpen dan wij. Wij leven 20 eeuwen later, missen een hoop informatie. Dat heb je soms en dan snap je het wat minder goed. Maar de grote lijn is duidelijk. Wat Petrus hier wil zeggen. Want wat is zijn boodschap? Hij zegt, Jezus is uit de doden opgewekt. Levend gemaakt door de geest. De dood is overwonnen. En die overwinning op de dood, die gaat heel erg ver. Die is verstrekkend. Die is enorm uitgebreid. Want toen hij naar de hemel ging, toen is zijn overwinning bekendgemaakt. Zijn hemelvaart was eigenlijk een overwinningstocht. Een zegentocht. Nou, zo hebben we ervan gezongen met Psalm 47. Zoals een koning in de oudheid, als hij terugkwam van het slagveld, oorlog had gevoerd en had gewonnen. Dan gingen er boodschappers vooruit en die gingen de boodschap voor hem uit laten bazuinen. Onze koning heeft de strijd gewonnen. De zegen, de overwinning is behaald. En zo zegt Petrus, wordt in de hemelvaart van Jezus de overwinning bekendgemaakt. Aan wie? Niet alleen aan de mensen die in Jezus' tijd leefden en die hemelvaart gezien hebben. Niet alleen aan de mensen op de Pinksterdag, toen Petrus erover preekte, ook over zijn hemelvaart. Ook niet in de mensen in al die generaties daarna tot aan vandaag, de 21ste eeuw na Christus. Nee, zegt Petrus, die overwinning van de Heere Jezus op de dood heeft zelfs gevolgen voor mensen die in de oude wereld nog voor de zondvloed leefden. Die overwinning van Jezus heeft gevolgen voor die ongehoorzame mensen die in de tijd dat Noach de ark bouwde, met Noach hebben gespot. En Noach hebben uitgelachen. 120 jaar aan die ark gebouwd. Zou Noach tijdens de bouw van de ark zich niet vreselijk eenzaam hebben gevoeld? Die man had ook te maken met vervolging. Die heeft ook geleden al die jaren. Niemand luisterde naar zijn waarschuwingen. Hij vertelde dat God straks komt met de regen. Dat de hemelsluizen opengaan om de wereld te oordelen. Maar ze lachten hem uit. Ze hebben met hem gespot. Ze hebben hem voor gek verklaard. En zijn jongens, dacht je dat die aansluiting vonden bij hun leeftijdsgenoten? Sem, jouw pa is echt niet goed bij zijn hoofd hoor. Javet, geloof je nou echt dat je vader gelijk heeft? Met zijn regen en met die boot die hij bouwt. Zou Noach niet gedacht hebben, heren, waarom moeten wij al deze jaren, al dit lijden doorstaan? Zou Noach niet af en toe gedacht hebben, joh, wat doe ik het allemaal voor? Maar Petrus zegt, jongens, kijk eens terug. Noach was in de minderheid. Noach was voor de zondvloed, de man die vervolgd werd. Maar uiteindelijk was hij veilig in de ark. En al die spotters zijn verdronken. Die mensen die hem zo onder druk gezet hebben, waardoor hij dacht, laat mij maar even stoppen met die ark. Al die tegenstanders die waren veruit in de meerderheid. Maar ze zijn allemaal in het oordeelswater ten onder gegaan. Zij zijn aan het einde van de geschiedenis van Noach, niet de overwinnaars. Al zou je dat voor de bouw van de ark gedacht hebben, nou, ze zijn in de meerderheid, dus ze zullen wel winnen. Nee, ze zijn de verliezers. Heeft u hem door hoe dit in die boodschap van Petrus past? Paulus zegt, en dan haal ik weer Romeinen 8 aan, het is echt een mooi gedeelte om nog eens na te lezen, Romeinen 8. Paulus zegt in Romeinen 8, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Dat is hoe de wereld naar ons kijkt. Maar, zegt Paulus, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En Petrus zegt daarbij, kijk maar goed naar hoe de Heer Jezus ten hemel gevaren is. Dat is zijn zegentocht, zijn overwinningstocht, die zelfs aan de mensen van de oude wereld verkondigd is. Zo groot is zijn overwinning. Door Jezus heeft Noach de vervolging kunnen doorstaan en kwam hij met zijn gezin, met z'n achten, als overwinnaar uit de bus. Nee, uit de ark moet ik zeggen. Die ark van Noach die leert ons, na een tijd van lijden zal er overwinning zijn door Gods hand. Net zoals Jezus hemelvaart ons dat leert. Na een tijd van lijden is er overwinning door Gods hand. Je bent veilig als je deze Jezus volgt. Ik moet anders zeggen, je bent alleen veilig als je deze Jezus volgt. Want als je hem niet volgt, dan krijg je straks met de wateren van het oordeel te maken. Dan sta je bij zijn wederkomst aan de grond genageld en dan hoor je bij de verliezers. Volg je Jezus al? Heb je je leven al aan hem overgegeven? Ja, dat betekent ook lijden. Dat betekent ook dat je niet begrepen wordt. Dat betekent dat je soms heel eenzaam kan zijn. Dan ben je in de minderheid. Maar de hemelvaart leert ons, al ben je in de minderheid, je bent een overwinnaar, mede-overwinnaar door hem die je heeft lief gehad. Hij heeft met zijn lijden en sterven de wereld overwonnen en daarom ontvangt hij de hoogste plaats in de hemelen. En hij belooft, ik zal straks terugkomen en dan kom ik jullie halen en dan kom ik jullie verlossen uit de wereld. En dan is alle vervolging voorbij. Het is nog maar een korte tijd. De wederkomst is het laatste helsfeit. Wat betekent dat als je moet lijden, als je vervolgd wordt, dat je moet bedenken, het is nog maar een korte tijd. En dat vraagt om geduld. En dat vraagt erom dat je standvastig blijft. Dat je je niet in verwarring laat brengen. Maar dat je koers houdt. Jezus volgen tegen alle onbegrip en vervolging in. En je mag weten, mijn zaligmaker, dat is de overwinnaar uiteindelijk. En ik zal delen in die overwinning als hij straks terugkomt. Daar wijst zijn hemelvaart op. Zo bedoelt Petrus het hier. En dan is er nog iets, want Petrus is er nog niet meer klaar. Hij zegt in vers 22, hij is aan de rechterhand van God opgevaren ten hemel. En de engelen en machten en krachten zijn hem onderdanig gemaakt. Petrus zegt, nu is Jezus al aan de rechterhand van God. Hij regeert, hij heeft alle macht. En de engelen, ook de gevallen engelen die tegen ons aan het strijden zijn, de demonen. En de machten, dat zijn de wereldse machthebbers die hun burgers die in Jezus geloven vervolgen. En de krachten, al die verschillende manieren die druk op ons uitoefenen. De publieke opinie, groepsdruk, noem het allemaal maar op. Ze zijn allemaal aan hem onderworpen, zegt Petrus. Ze kunnen ons vervolgen, ja, maar binnen datgene wat Jezus ze toestaat en geen millimeter verder. En dat is nooit meer dan dat wij kunnen dragen en waar hij de kracht voor geeft. Gemeente, zo is Hemelvaartsdag een heerlijke dag voor iedereen die met lijden vanwege zijn geloof geconfronteerd wordt. Waarom zouden we blij zijn met deze dag? Op deze dag worden lijdende gelovigen bemoedigd. Extra bemoedigd. Petrus zegt, vestig je hoop op Jezus als je onrechtvaardig behandeld wordt. als je moet lijden terwijl je goed doet. Hij gaf ons een voorbeeld. En hij gaf ons de zekerheid dat dat lijden hier niet opweegt tegen de heerlijkheid die komen zal. Hij verzekert ons van zijn overwinning en zijn almacht, waardoor we aan het eind van de geschiedenis zullen zien dat de losers van vandaag de overwinnaars van morgen zijn. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer Jezus, wat moet het geweest zijn voor uw discipelen toen ze daar op de Olijfberg stonden en u daar ten hemel zagen gaan. Vol majesteit met die wolk die u wegnam voor hun ogen, die wolk die wees op de heerlijkheid, de glorie van God die u opnam. Om daar plaats te nemen op uw troon. Heren, het moet ze toch allemaal bijgebleven zijn. Hun hele leven. En dat heeft ze kracht gegeven. Om in het lijden standvastig te zijn. Net als een Stefanus. Die ter bemoediging op het einde van zijn leven. Toen ze klaar stonden met de stenen in hun handen. Om hem te stenigen. U zag staan, Heere Jezus. In heerlijkheid. Waardoor hij kracht kreeg om zelfs op dat moment nog voor zijn vijanden te bidden. Heer, als wij over het lijden nadenken wat ons nog te wachten kan staan. Dan kan vrees ons benauwen. Dan kunnen we daar soms alle moed van in de schoenen laten zinken. Maar Hemelse Vader wil ons dan juist vandaag extra bemoedigen en die moed die in onze schoenen zinkt omhoog trekken. Als we de ogen op u richten. En dan hebben wij nog maar betrekkelijk weinig lijden te doorstaan in vergelijking met wat zoveel broeders en zusters moeten doorstaan. Maar in die kleine dingen leert u ons nu al standvastig te zijn. En wilt u ons daarbij helpen? Wilt u ons geven dat we het voor ogen mogen houden? Dat we zullen blijven bedenken. Maar ik volg een Heer Jezus die ook leed. En die uiteindelijk is opgestaan. en die alles regeert. Heere, gedenk uw kerk. Uw kerk in Nederland die onder de vervolging van de publieke opinie en van de media zo gemakkelijk andere keuzes maakt dan ze zouden moeten maken. Die bang zijn voor de gevolgen in de wereld. Hoe de wereld naar ons als kerk kijkt. Heer, en dat raakt ons ook. Wij zijn ook zo bang dat de wereld ons als intolerant ziet. Dat is het ergste wat je kan overkomen. Denken wij. Maar Heer, het ergste wat ons kan overkomen is dat u bij uw wederkomst zal zeggen, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Heer, geef trouw aan u. Bij ons persoonlijk, bij ons als gemeente. Bij ons als kerken in Nederland en in West-Europa. Dat het getuigenis van Jezus Christus hier nog mag klinken. Zoals dat klinkt in de levens van broeders en zusters in Afrika, in Azië. En waar ook ter wereld waar ze onder de druk door uw kracht niet bezwijken. Heb zo dank, Heren, dat we deze hemelvaartsdag naar u mogen kijken. En u als onze overwinnaar mogen zien. En aanbidden. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Onze slotzang is van Psalm 68 vers 9. Daar gaat het ook over die gevangenis die Petrus noemt in 1 Petrus 3. Psalm 68 vers 9. Gemeente, bewaar het woord en verhef uw harten tot God. Ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.